Naar Marcus 5 gaan wij vanavond weer. Waar wij terechtkomen bij een geschiedenis. Het is er één. Dat is om het lastig te maken. Want het zijn twee verschillende geschiedenissen die in elkaar vervlochten zijn. Als het ware. Maar samen vormen zij inderdaad maar één teken. Dat is in Marcus 5 vanaf vers 21. Wat we vinden namelijk is dat een geschiedenis begonnen wordt. Namelijk tot Jezus kwam een van de oversten der synagogen. En die had een dochtertje, die was in haar uiterste, ik vind het prachtig, zo leer ik nog eens een leuke Nederlandse termen. Ze was in haar uiterste, ik geloof dat er elders staat, zij lag op haar sterven. Dat vind ik ook een mooie uitdrukking, op haar sterven, niet op dat van iemand anders zal ik maar zeggen. Hè. Ze lag op haar sterven, nou goed. Mooi, ik vind het leuk taalgebruik. Maar goed. Zij zou gaan sterven, dat is duidelijk. En de Heer wordt gevraagd om bij haar te komen. En dan zal zij zou zijn handen op haar leggen, was de bedoeling. Ze zou daardoor behouden worden, staat er. Dat vind ik trouwens ook mooi dat het er zo staat, behouden worden. Genezen in de praktijk uiteraard, maar daarmee gered worden. Hè? Van de dood namelijk. Want dat is behouden worden in de Bijbel ook in de bredere betekenis van de term. Behouden worden van de dood, vanzelfsprekend. Al is het dan wellicht ook de tweede dood, bij gelegenheid. Nou goed. En zij zal leven. Het staat erachter. En de Heer ging met hem en een grote schare volgde hem en ze verdrongen hem. En dan ontstaan de problemen, want dan blijkt ineens iemand anders genezen te worden dan het dochtertje van Jairus. Zodanig dat de Heer daardoor te laat komt bij het dochtertje van Jairus, want die was inmiddels al overleden. Maar die wordt alsnog behouden, maar niet doordat ze genezen wordt, om zo te zeggen, maar doordat ze wordt opgewekt uit de dood. Kortom, de geschiedenis gaat wel verder, maar na een onderbreking, en wat geheimzinnige onderbreking, want we weten nou nog niet wie die vrouw is en waar ze vandaan kwam, en ook helemaal niet trouwens waar zij gebleven is. Nou komt dat wel meer voor, want het loopt tegen kerstfeest, we weten ook niet waar de herdertjes gebleven zijn, behalve in een liedje natuurlijk, en waar de wijzen gebleven zijn. Daar heeft men dus hele boeken over volgeschreven, ik weet niet hoeveel, over waar die wijzen gebleven zijn toch of niet, en over waar ze vandaan kwamen trouwens ook, en hoeveel het er waren, en hoe ze heten, maar dat ben ik vergeten. En misschien is daar dan ook wel een liedje over gemaakt, maar dat weet ik nou even niet zeker. Maar u begrijpt waar we het over hebben toch? De geschiedenis, de normale voortgang van het verhaal, van de geschiedenis, de gebeurtenissen, wordt onderbroken. Er gebeurt eerst iets totaal anders. Nou ja, dat zouden wij moeten kennen, reeds uit Genesis en daarna heel het Oude Testament door en niet in de laatste plaats. Het profetisch woord, want die onderbreking, dit is nou juist waar wij in onze dagen mee van doen hebben. Want feit is dat de normale voortgang van de heilsgeschiedenis is onderbroken in onze tegenwoordige tijd. Nou ja, al lang geleden natuurlijk, pak een beetje een jaartje of 2000 geleden, is de normale voortgang van de geschiedenis onderbroken, maar die zal voortgezet worden in de toekomst. Dat weet je nou meteen ook weer tamelijk zeker, want in deze geschiedenis wordt dat uitgebeeld. Maar in deze tegenwoordige tijd doet de Heer een ander werk. Nou ja, in afwachting van dat het dochtertje van Jairus is overleden. Er zijn vele manieren om dit te zeggen natuurlijk. Hè. Maar daar komt het feitelijk op neer. Want als ik het nou heel snel zeg, is het gewoon zo. Dat dochtertje van Jairus is een beeld van Israël, namelijk het Joodse volk. Van Israël, wat er van over was. Het dochtertje van de overste van de synagoge. De man heette nog Jairus ook. Dus dat kan al helemaal niet missen. Kom er zo wel op terug. Maar dat kan al helemaal niet missen. En aan het eind van het verhaal blijkt de dochtertje te zijn overleden. Maar als het een keer zover is, ze is 12 jaar namelijk, dan is het zover. Dan wordt ze toch uit de dood opgewekt. Dat wil zeggen, Israël zal alsnog hersteld worden, behouden worden en ook vruchtbaar worden, want dat is wat erachter steekt, overigens. Nou ja, erachter steekt. Het is gewoon te lezen dat dat zo is. En in die tussentijd, ja, doet de Heer een ander werk. Jacobus vertelde het, niet deze Jacobus, maar weer een andere Jacobus, die in Handelingen 15, dat was niet de broer van Johannes dus, maar de broeder van des Heren heet hij, die zei, God heeft eerst de heidenen, de massa, de scharen, bezocht, om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam, en daarna... En daarna zal hij wederkeren en de vervallen hut van David weder oprichten en wat dat maar, hoe dat maar staat daar, want ik raak altijd wat verward in de diverse vertalingen, zowel in Oude als Nieuwe Testament. Maar in elk geval, daarna zal Israël als zodanig hersteld worden, de troon van David zal hersteld worden en wat het maar wezen mag. Dat is het verhaal. En we vinden het hier tamelijk gedetailleerd uitgedrukt. En als je dat niet herkent, ja, dan weet ik het niet meer. Dan niet, maar dan blijf je met de vraag zitten waarom in vredesnaam twee verschillende geschiedenissen op deze wijze door elkaar gehaald worden. U zegt dat is omdat het in die volgorde gebeurde. Dan moet ik u zeggen, sinds wanneer worden de verhalen ons op volgorde verteld? Hoezo? Dat vind ik geen argument. Dat gebeurt namelijk meestal niet. Dat weet iedereen die deze Bijbelboeken, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, bestudeert. Soms ligt het ongeveer op volgorde, maar soms ook helemaal niet. Dat is helemaal de noodzaak niet. Enzovoorts. Hè. Dus dat is geen argument. Het is een wat ingewikkelde constructie. Bovendien, er zijn ook... Ik geloof niet dat ik het hier tegenkwam. Ik heb het niet voor niks helemaal gelezen. Maar er zijn nog meer verbanden. Dat wil zeggen, het gaat om twee vrouwen. De dochtertje van Jairus was 12 jaren. Maar die vrouw had 12 jaren... het staat er wel in vers 25... De vloed des bloeds, staat er. Een zekere vrouw die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had. Dat is merkwaardig. Twee vrouwen en in beide gevallen gaat het over 12 jaar. Dat moet toch opvallen. Ik bedoel, je moet toch meteen concluderen dat die dingen iets met elkaar te maken hebben. Uiteraard, hè. En dat is natuurlijk ook zo. Het een heeft te maken met Israël, en ik bedoel gewoon wat er van over was, zeg ik altijd, goud erachteraan, hè? Het officiële Israël, dat was het Joodse volk, en het andere heeft te maken met de gemeente. Ik zei, heeft te maken met de gemeente, dat is tamelijk... onnauwkeurig en oppervlakkig, maar daar kom ik zo allemaal op terug natuurlijk. Maar het zijn die dingen die hier genoemd worden. Bovendien, onze tegenwoordige bedeling wordt aangeduid in het Oude Testament al als een breuk. Een onderbreking. Dat moet je maar weten. Vandaar dat nogal wat geschiedenissen onderbroken worden in het Oude Testament. De eerste die mij altijd opvalt is die van Jacob, die het eerst geboorterecht krijgt en is alles geregeld eindelijk. En dan gaat hij er eerst een poosje tussenuit voor 1 jaartje of 20, om daarna pas terug te keren. En dan gaat het verhaal pas verder. Toch? En nu ik het toch zo zeg, iets dergelijks heb je me zelfs met Mirjam een keer. Hè? Mirjam wordt mee laat, ze gaat er een poosje tussenuit. En als ze daarna terugkeert, dat was niet na 20 jaar, maar na 7 dagen. Maar dat doet er nou niet toe. Hè? Maar pas als die terugkeerde, toen verrijsde Israël weer. Dat is uitdrukkelijk zo ook in de Bijbel. Het is maar heel kort, maar niettemin Zo gaat dat. En zo verder. En al die dingen wijzen naar onze tegenwoordige bedeling, waarin de Heer weliswaar een werk doet, maar niet in de wereld, of anders gezegd niet in de legerplaats, en ook niet onder Israël, dat wil zeggen officieel niet. En daar hebben we het over, hè. Niet onder het Joodse volk, dus zelfs leven wij in een periode waarin dat officiële Israël, het Joodse volk, helemaal niet eens het volk van God is. Dat zal het wel weer zijn, natuurlijk, maar het is het niet. Hè? Nee, dat komt omdat wij dat zijn in onze tegenwoordige tijd. Omdat de gemeente dat is in de praktijk. Zie? Nou goed. Ik probeer de draad op te nemen, het verhaal door te nemen met u. Er staat, en als Jezus wederom in het schip overgevaren was, let op dat wederom. Wij blijven waar wij al waren, ook al steken wij de zee over. Er blijft het verhaal van het oversteken van de zee. Kortom, het speelt zich nog steeds allemaal af aan de oevers ergens van deze zee. Namelijk de zee van Tiberias, het meer van Genezaret, hoe het maar heet, hè? Het meer van Galilea. Als Jezus wederom in het schip overgevaren was aan de andere zijde, vergaderde een grote schade bij hem. En deze keer steekt hij niet van wal in een bootje en begint daarna gelijkenissen te vertellen, maar toch is het hetzelfde. Dat begrijpt u toch hopelijk, hè? Nu zegt hij niet iets, maar nu krijgen we een geschiedenis. In verband met die zee en in dezelfde betekenis. Gallië. En de zee bij Gallië, om zo te zeggen. Kan moeilijk anders. Maar er staat, en zit, er kwam een van de oversten der synagoge. Dat kan helemaal niet missen, want de synagoge is, begrijp je me niet verkeerd, het woord is gewoon een Grieks woord voor vergadering. Verzameling, vergadering. Maar de synagoge, het woord staat hier onvertaald, omdat het blijkbaar de aanduiding is van wat in onze dagen ook nog wel de synagoge genoemd wordt, namelijk de Joodse gemeenschap. Ik zeg het wat aarzelend, omdat de Joden zelf nauwelijks spreken over synagoge. Toch? Dat heet de shul. Ja. Wij zitten met het woord synagoge, maar het is Grieks. En daarna beweren we dat als ergens in het Nieuwe Testament het woord synagoge staat, dat het per definitie over de Joden gaat. En dat is een misverstand. Het is gewoon het woord voor de gemeente, de vergadering, de Joodse gemeenschap, om zo te zeggen. En overste der synagoge is duidelijk genoeg, een van de Joodse leidslieden dus, hè. Oh, en dat is een bijzondere functie. We vinden die functie ook in handelingen terug. Ook in het buitenland, zal ik maar zeggen. Ook op de zendingsreizen van Paulus krijgt hij te doen met oversten der synagogen. En in sommige gevallen komen ze één voor één tot geloof. Ook dat nog. Ja. Meer niet dan wel, maar het komt voor en het wordt ook genoemd. Hè. Deze heet Jairus. Ach. Ja, dat voegt eigenlijk niet zoveel toe. Jairus is een synoniem voor Aaron. Jairus is Jair. En dat betekent zoveel als hij brengt licht. Maar dat eer van Jair is hetzelfde als oor of oer uit Genesis 1. Er zij licht. Jehi oor. Licht. Of eer. Wat het maar is. De lichtdrager, en dat is ook de betekenis van de naam Aaron. Dat is precies dezelfde betekenis. Kijk maar in uw naslagwerken, zal ik maar zeggen, staat er gewoon in. Lichtbrenger, lichtdrager, degene die verantwoordelijk is voor het licht. Want de overste der synagoge is verantwoordelijk niet alleen voor het licht in de synagoge, voor de lampen, zal ik maar zeggen. De hoogst verantwoordelijke trouwens. Maar in het bijzonder is hij verantwoordelijk voor de boeken, de rollen. De boeken, dat wil zeggen het woord van God, dat daar bewaard wordt uiteraard. De synagoge is een uitvinding van een ding die, dat de tempel moet vervangen, om zo te zeggen. Huh? En in de tempel wordt het woord van God bewaard, maar men had geen tempel, u weet wel, in de Babylonische ballingschap. En daar heeft men het judaïsme uitgevonden en zonder tempel heeft men dit begrip synagoge bedacht. Een plaats om in samen te komen, maar het woord wordt ook gebruikt gewoon voor de Joodse gemeenschap als zodanig. Net als het woord kerk in het Nederlands, het is soms het gebouw, maar soms is het helemaal niet het gebouw, maar zijn het de leden van de gemeenschap als zodanig. Beide gevallen is het een onrechte, want in werkelijkheid is er maar één kerk en dat is het lichaam van Christus, dat is maar één gemeente. Maar goed, die verwarring kun je nou allemaal hebben, hè? En zo, de taal staat dat overigens ook toe. Maar overste van de synagoge, met name Jairus, hij had net zo goed Aaron kunnen heten, want waar het over gaat, is om het Joodse volk, de erfgenamen, de voortzetting van Israël als zodanig, degene aan wie het woord Gods is toevertrouwd enzovoorts. Hè. En daarmee wordt ook geduid uiteraard op het Aaronitische priesterschap met alle consequenties van dien. Nou goed, die overste van de synagoge onder de naam Jairus kwam en hem ziende viel hij aan zijn voeten en bad hem zeer, zeggende: mijn dochtertje is in haar uiterste, ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt. U moet begrijpen dat deze Jairus de vertegenwoordiger is officieel van de Mozaïsche wet en de Mozaïsche wet leidt tot Christus. En dat dus Jairus tot de Heer Jezus Christus komt, dat is op zich gewoon niks moeilijks aan. Zo is het ook, de wet getuigt van hem, Mozes getuigt van Christus, dat weet u. En Mozes zal getuigen tegen degene die de Heer Jezus Christus verwerpen. Staat ook allemaal in de Bijbel, dus dat moet u maar weten. Maar dat dochtertje van Jairus, dat is dus de uitbeelding van het Joodse volk als zodanig. De wet leidt wel tot Christus, maar het volk dat onder de wet leeft, wellicht zoveel generaties later, komt niet tot Christus. Zie? Dat is de discrepantie tussen die twee dingen. Nou goed, zij was in haar uiterste. Dat was ook de positie van het Joodse volk in de dagen van de Heer Jezus, overigens. Want hoewel de wet en de profeten getuigden van de Messias, stond het er met het Joodse volk als zodanig slecht voor. Zij wilden er niets van weten en zij waren gedoemd om te sterven als volk, als natie. Daarmee heb ik het niet over individuele Joden uiteraard, maar wel over de Joodse staat. Natie vind ik een beter woord, alleen schrijf het nou niet met een Z. Er zijn al zoveel grappen over gemaakt, maar de Joodse natie, het volk als zodanig. Dat kan de staat zijn, maar daarna kunt u weer zeggen, maar er was helemaal geen Joodse staat. Dan zeg ik, oké, dan noemen we het Joodse volk. Maar ja, het Joodse volk, zegt u, dat bestond ook niet, want dat was verspreid over heel de aarde. Dus zeg ik Joodse natie, dan krijg ik niet zo gauw dit soort problemen. Hè. Ik heb het gewoon over Judea en eventueel Galilea, maar in de eerste plaats Judea rondom Jeruzalem enzovoort. Ze hadden zelfs één koning, namelijk Herodes, de koning der Joden. Nou goed, maar daar stond het slecht mee voor, uiteraard. Daar ging het slecht mee, vanwege niet maar de Romeinse overheersing, maar in de eerste plaats vanwege de ontrouw aan de Heer en zijn woord. Wij zouden uit de Bijbelse geschiedenis moeten begrijpen dat een terugkeer uit de Babylonische ballingschap maar zeer fragmentarisch was. Dat wil zeggen, er zijn er maar weinigen uit teruggekeerd. De meesten onder de Joden waren zo verstandig om dat land voortaan te mijden. Gelijk het is te deze dagen, voeg ik er dan meteen aan toe. Want de meeste Joden in de wereld zijn zo verstandig om de Joodse staat te mijden. Niet dat ze er niet sympathiek tegenover staan, dat wel, maar hun leven daarvoor wagen of daarin wagen, ja, dat is toch een beetje een hoge prijs. U weet wat Ezechiël ervan zei. Ezechiël zei dat land Canaan is een land wat haar inwoners opeet. Dus zou er maar uit de buurt blijven. Nou, dat zei hij er niet bij. Maar dat is advies wat daar nou eenmaal uit voortkomt. Ik zeg altijd, als een Jood dan echt niet tot geloof wil komen en hij vraagt mij advies, en dat gebeurt een heel enkele keer wel eens, het is wel eens gebeurd, dan zeg ik, dit land moet je uit. Hier, dit land kun je niet, moet je niet blijven. Dit is te gevaar. Dit gaat fout. Dit land zal, deze staat, de Joodse staat, zal vernietigd worden. Maar ja, je kan beter tot geloof komen in de Heer Jezus. Dan ben je in ieder geval voor die tijd weg. Toch? Nou goed, ja, het zijn moeilijke dingen om over te spreken, maar zo is dat nou eenmaal. Hè? Die Joodse staat die er was in de dagen van de Heer Jezus, was er doordat slechts een deel van de Joden was teruggekeerd. Dat was ook noodzakelijk, omdat uit een Joodse volk, een Joodse natie, van mijn part een Joodse staat, de Heer Jezus zal geboren worden. Daaruit zal de Messias moeten voortkomen, was de bedoeling. Daartoe moest er dus ook zo'n Joodse staat zijn. En die was er dan ook, maar diende echt geen ander doel. Laten we maar tot u doordringen. In pak een beetje officieel. In 722 voor onze jaartelling werden de 10 stammen van Israël weggevoerd in ballingschap. In 598 voor onze jaartelling werden officieel de 2 stammen weggevoerd in ballingschap. Toen bleef er nog wat over in het land, maar daar bleef na 587 voor onze jaartelling niks meer van over, want toen werd Jeruzalem voor de 3e keer veroverd en toen ook verwoest. En toen, decennia later, kregen de Joden in de ballingschap toestemming om terug te keren. Maar het zijn er maar weinigen die dat daadwerkelijk gedaan hebben. In de dagen van Ezra en Nehemia en vervolgens Haggai, Zachariah, Malachi. De laatste 3 kleine profeten uit het Oude Testament, die immers optraden onder de teruggekeerden uit de Babylonische ballingschap. En ik wijs u erop dat van Gods wegen via deze profeten geen enkel positief woord gegeven wordt over deze terugkeer. Nee, positieve woorden bestaan er wel, maar die hebben wij uitgevonden. We hebben uitgevonden dat wij, net als onder Nehemia de Joden, dat wij de stad moeten bouwen en de muur moeten neerzetten en alle 12 poorten moeten herbouwen, want daardoor zullen wij aanzien weer verkrijgen in de wereld, dan zullen wij het koninkrijk van Christus bouwen. Midden in de wereld, zal ik maar zeggen, en sommige organisaties noemen zich dus Nehemia, om die reden. Het bouwen aan de gemeente wordt vergeleken met het bouwen van de muur in de dagen van Nehemia. Het berust op een misverstand, want het gaat over een herstel van Israël in de toekomst, het bouwen van de stad en het koninkrijk uiteraard in de dagen van de wederkomst van Christus. Het gelovig overblijfsel dan. Maar positief woord van Gods wegen is er niet. En ook in niet in Ezra en Nehemia, maar ook niet in die 3 kleine profeten, om zo te zeggen. De 3 post-exilische profeten. Integendeel, want het volk had weer zichzelf een godsdienst uitgevonden. Nou ja, vroeger huurden ze er een van de, nee, tegen een aanzienlijk bedrag kan je wel zeggen, huurden ze een godsdienst van de omliggende volkeren, zoals daar zijn de Baal en de Astarte en er was nog wat, maar dat ga ik maar niet uitleggen. Dagon, ja, bijvoorbeeld, ja. Maar in ieder geval, daarmee leverden ze zich over aan die heidenen trouwens, met hun goden. En nu kwamen ze, waren ze in Babel onder de heidenen en toen meenden ze ineens een andere godsdienst dan die heidenen te moeten hebben om hun eigen Joodse identiteit, om zo te zeggen, te bewaren. Toen hebben ze het judaïsme uitgevonden, dat niet voor niks ook tot vandaag nog zo genoemd wordt, judaïsme enzovoorts. Maar het was niet naar de wil van God. Het wordt beschouwd als een eigenzinnige, eigendunkelijke godsdienst. Die is tot verzadiging van het vlees en wat het maar weer wezen mag. Hè? Menselijke traditie die de Joden overigens belet om te komen dus tot geloof in de Heer Jezus Christus. Want hij is het einde der wet en daarmee het einde van alle religie. Kan je een boek over schrijven? Nou, ik niet, maar ik ben er te gauw mee klaar. Maar zo simpel zijn die dingen dan toch, hè? Kortom, de Heer is daar helemaal niet positief over. Die Joodse staat in de dagen dus van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, om het eenvoudig te zeggen, die Joodse staat, die was er alleen op dat daaruit de geboren koning der Joden zou voortkomen. En nadat dat gebeurd was, had het ook geen reden van bestaan meer. Het was ten dode opgeschreven. Anders gezegd, het dochtertje van Jairus lag op haar uiterste. Dat was de positie van de Joodse staat in die dag. Het wordt ook aangekondigd door de Heer. Jeruzalem zal verwoest worden, zal geen steen op steen gelaten worden. Wee u, gij Chorazim en welke plaatsen waren het ook? Bethsaida en Capernaum, ja. Capernaum. Die plaatsen ook in Galilea. Dat we niet denken van Galilea was goed, maar Judea deugde niet. Galilea deugde ook net zo min. Het zou verwoest worden. De Heer kon nog dat uitgebreid aan. En wat het koninkrijk, de zaligheid en wat het maar was. Wat dat betreft zei hij, het zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. Waarvan uiteraard deze vrouw hier in Marcus 5 de uitbeelding is. Dat lijkt me wel duidelijk, hè? Er stond er slecht voor met de Joodse staat. Bovendien, noem eens wat anders, hè? Noem eens wat feitelijkheden. Nou, die zeggen makkelijk. In Daniël 9 wordt de tijd gemeten tot aan de komst van de Messias en daarmee het Messiaanse Rijk. Maar tot het einde van die gemeten tijd zouden er zijn verwoestingen vastbesloten. Nou ja, zover was het hier. Rekenen maar na, dat gaan we nou niet doen, maar rekenen maar na. Het is de tijd van de komst van de Messias, inderdaad. Met nog hooguit een paar jaar te gaan, vanaf de dagen die hier in Marcus 5 beschreven worden. En dus verwoesting. En wat verwoesting is voor een land, is de dood voor een individueel mens, uiteraard. Zie. Het volgende punt is dat een verstrooid Israël wordt beschreven als een verzameling dorre doodsbeenderen. En het herstel van Israël wordt beschreven als: ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En daarbij hebben we het niet over individuele doden, maar hebben we het over het volk als zodanig, begraven onder de volkeren, uiteengelegd. De beenderen waren uiteengelegd. Ik weet niet of dat in Ezechiël 37 staat, maar anders wel in Micha 2 of waar het maar was. Misschien vergis ik me, het gebeurt al vaker zo, maar het doet er nou niet toe. De beenderen waren vaneengelegd, staat daar. Nou ja, goed, dat is de situatie. Kortom, wat hier beschreven wordt, is dat binnen afzienbare tijd inderdaad een einde zou komen aan deze Joodse natie. Dochtertje van Jairus, jawel, maar doodziek. Van goede kom af, ja, jawel. Maar, maar het was niet goed. Ja, dat is wat beschreven wordt. En het verzoek is aan de Heer Jezus, die uiteraard de functie vervult van Messias. Dat is hij nog niet, maar daarom kan hij symbolisch, typologisch, hoe het maar heet, kan hij wel die functie vervullen, dat doet hij dus ook. Hè? Die van de Messias ben komt tot hem, dat wil zeggen, Jairus komt tot hem en vraagt hem, kom en zij zal leven. Ja, dat is wel zo, maar nu nog niet. Zie, dat zal nog op zich laten wachten, want eerst komt er wat anders. Nou, dat is wat beschreven wordt. Hij ging met hem, want aan het begin gaat dat wel goed. En een grote schare volgde hem. En zij verdrongen hem, of gewoon zij drongen hem. Dus een grote schare dicht bij hem. Precies. Maar ja, dat is de geschiedenis in Handelingen ook, hè. En in deze boeken ook al. Natuurlijk zijn er die er in de Heer Jezus geloven. Maar de Heer zelf zei bij gelegenheid, er waren veel... Er waren vele melaatsen in Israël, maar het werd naar Aman de Syrië die genezen werd. En er waren veel weduwen in Israël, maar het werd die van... Sarepta Sidonis, Sarfat dus inderdaad. Ik moest even nadenken, want ik vergis me altijd als het over Elia en Elisa gaat. Maar wel degelijk Sarepta Sidonis. Dat wil zeggen, de weduwe van Sarfat, die werd van Gods wegen gezegend. Het waren heidenen. En als u het helemaal precies wil weten, dan komt u terecht in Handelingen hoofdstuk 13, waar deze dingen helemaal gedetailleerd besproken worden, nog steeds op symbolische wijze, maar de geschiedenis is duidelijk genoeg. De Joden hadden inderdaad belangstelling voor het woord dat Paulus en Apollos, Paulus en, Barnabas. Dat Paulus en Barnabas daar predikten. Maar toen waren er heidenen die zeiden, wij willen dat ook, mogen wij ook niet komen de volgende Sabbat in de synagoge. En dat was goed. En de volgende Sabbat kwam bijna de hele stad samen. Kortom, er was een hele grote schade van heidenen die Saulus en Barnabas daar verdrongen. Die grote belangstelling hadden voor het evangelie. En raad eens wat, toen hoefden de Joden het niet meer. En toen zei Paulus, nou ja, zo steekt het ook in elkaar. Wij wenden ons tot de heidenen. Want dat heeft God ons zo geboden, het staat al in Jesaja. Enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Ging met de Joden niet goed? Nee. En die vele scharen, dat lijkt me duidelijk, hè? Je bent al zo aan de einde der aarde. Maar goed, een grote schare volgde hem aan de oever van de meer van Galilea. Zij drongen hem. En er komt een ander verhaal. Een zekere vrouw, en wij weten nu nog niet waar de appelmoes naartoe ging. Inderdaad, dat weten wij ook niet. Dat is al 43 jaar geleden, jongens. Weten jullie dat niet? Nou, 1965, ja. Maar goed. Maar we weten nu nog niet wie die vrouw is. Let op hoe het er staat, hè. Een zekere vrouw. Zeker iemand. Wie, moet je dus vragen, is de bedoeling van deze formulering. En er komt geen direct antwoord. Maar je moet het wel vragen. Een zekere vrouw. Had ook gewoon kunnen staan en een vrouw. Dan vraag je niet meteen wie is het. Maar er staat een zekere vrouw. Dan is het dus zeker wie het is, om zo te zeggen. Alleen wij weten het niet zeker. En dus vragen we ernaar, hè? Wie is die vrouw? Te meer, daar die andere uitgebreid besproken wordt, er staat zelfs een naam bij. En zijn beroep. Zeker overste van de synagoge, met name Jairus. Zie? En dan een zekere vrouw. Een zekere vrouw die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had. Hoe lang al? Nou ja, hè? In elk geval vanaf de geboorte van het dochtertje van Jairus, of niet dan? Dus even snel rekenen. Maar ze wist dat dan toch, hè? Zolang dat dochtertje van Jairus daar was, had deze vrouw geen kans. Toch? 12 jaren lang. Die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had. Wat er voor consequenties had voor haar, mogen ook duidelijk zijn. Ze ging er blijkbaar niet aan dood, hoewel het verliezen van bloed in het algemeen de uitbeelding is. Nou, niet alleen maar uitbeelding. Laten we zeggen, het is een symptoom van het verliezen van leven. En het is daar dus ook de uitbeelding van want bloed is leven. Niettemin stierf ze er niet aan. Maar het betekende wel dat ze geen levenskracht in zich had. Blijvende, heet zoiets. Kortom, het betekende dat ze onvruchtbaar was. Het heeft me jaren gekost om daarachter te komen. Want ons mannen vertellen ze dat allemaal niet. Op de kleuterschool. Hè? Maar goed. Maar dat is waar het op neerkomt. Zij was onvruchtbaar. Ik weet het niet helemaal zeker. Maar ik heb altijd het idee dat ik nou ook weet hoe oud deze vrouw is. Maar ik moet me erbij verontschuldigen, maar ik denk dat het dat is. Ik denk dat zij begon te vloeien toen zij 12 jaren oud was. Dit schijnt zo redelijk normaal te zijn, zal ik maar zeggen. Dit zijn allemaal van die dingen, die zijn wat vaag. En die staan ook niet echt helemaal vast. Dat heeft met gemiddelde te maken. Maar dat is ook het Bijbelse, dan wel het Joodse beginsel. Hè? Bij 12 jaar wordt men geacht volwassen te zijn. Want bij 12 jaar wordt men geacht geslachtsrijp te zijn. Dat is het verhaal. Dat sommige wat vroeger zijn en sommige wat later. Dus ja, oké, prima hoor. Maar zij begon dus te vloeien toen zij 12 jaar oud was. Mag ik aannemen, maar sindsdien zijn, nou ja, in ieder geval sinds zij begon te vloeien, zijn 12 jaren gepasseerd. En terwijl ze vruchtbaar had kunnen zijn, was zij dat niet. En in diezelfde tijd was het dochtertje van Jairus trouwens ook niet vruchtbaar. Om andere redenen. Die was er nog niet aan toe, om zo te zeggen. En om het verhaal nou makkelijk te houden, ga ik maar meteen door. En op het moment dat het dochtertje van Jairus vruchtbaar had moeten worden, gebeurde het tegenovergestelde, ze wordt wel heel erg onvruchtbaar. Ja, nogal noodlottig mag je wel zeggen, ja. Dat wil zeggen, ze sterft. Maar voordat ze sterft, wordt die andere vrouw alsnog vruchtbaar. Dat wil zeggen, de functie die het dochtertje van Jairus had moeten gaan vervullen, verdwijnt bij haar en komt terecht bij die andere vrouw. Alsnog. Maar die heeft er wel al die tijd op gewacht. Hebben u dat nog? Nou ja, dan nu nog zo'n voorbeeld. Toen het Joodse volk, want dat was wat van Israël over was officieel. Toen het Joodse volk onder het licht van het oude verbond, Aaron, Jairus. Toen het Joodse volk in het licht van de wet, om zo te zeggen, van de schriften, vruchtbaar moest worden, omdat het via die schriften gebracht werd tot de Heer Jezus Christus, om zo te zeggen, dat tot geloof moeten komen en daarmee vruchtbaar worden. Toen ging dat fout, dat wil zeggen, zij kwamen niet tot geloof. En het volk als zodanig werd onvruchtbaar. Ah, nu groeien geen vrucht meer. Nee, dat werd niet tot het dochtertje van Jairus gezegd, maar tot de vijgenboom. Maar zo wat. He? Hetzelfde beginsel. In plaats daarvan Was daar die andere vrouw, namelijk is daar een ander volk, een zeker andere volk, toch een zekere vrouw. Een ander volk dat al die tijd onvruchtbaar was. En dat werd ineens vruchtbaar gemaakt. Omdat het tot de Heer kwam. Dat deed het Joodse volk niet. En het stierf. Er kwam een oordeel over het Joodse volk. Maar deze andere zekere vrouw kwam wel tot de Heer. En dus een volk moet één volk geweest zijn. Een zeker volk. Kwam wel tot de Heer en werd sindsdien vruchtbaar. Want dat is wat het betekent. Zie? En daarna alsnog, maar dat is nog toekomst. Daarna alsnog zal het dochtertje van Jairus worden opgewekt. Dat wil zeggen, zal alsnog het Joodse volk tot geloof komen, een staat vormen en vrucht dragen in overeenstemming met, nou ja, de verwachting, hoe het maar heten mag, hè, in overeenstemming met wat de schriften daarover tevoren hebben aangekondigd. Die is makkelijk genoeg. Zie? Maar al die tijd dat die 10 stammen weg waren in ballingschap, daar gaat het dus over. En zij zijn dus deze zekere vrouw. Andersom, die zekere vrouw is dus een beeld van de 10 stammen van Israël. Dat blijkt ook uit wat er verder volgt overigens, maar hier al, hè. Al die tijd dat die 10 stammen in ballingschap verkeerden, waren zij niet Israël, waren zij niet Gods volk. Daarvoor waren zij dat, maar toen niet meer. En daarom ging de naam Israël over naar de Joden. Die voorheen nooit die naam gedragen hadden. Israël was de 10 stammen en de Joden heetten de 2 stammen of de Joden. Maar niet Israël. Want die naam rustte bij de 10 stammen. Totdat die 10 stammen in ballingschap werden weggevoerd en toen waren ze de naam Israël kwijt. Ook in de geschiedenis overigens. Maar ook volgens de Bijbel. Sindsdien wordt langzamerhand die naam Israël alsnog gegeven aan de Joden. Ze zijn de enigen die van Israël over zijn, want die 10 stammen zijn niet meer Israël. Zijn niet meer het uitverkoren volk, zijn verstrooid onder de heidenen, ze zijn namelijk heidenen. En ze hebben de wet niet. Heidenen zijn de lui die de wet niet hebben. Nou, die hadden ze niet. Die wilden ze daarvoor trouwens ook al niet hebben, daarom zei de Heer, ga er dan maar uit. En toen ze niet gingen, heeft hij ze zelf laten uitzetten. Dat is wat er gebeurd is. En vandaar ook dat je die 10 stammen in de wereld niet moet terugzoeken onder de naam Israël. Die naam dragen zij niet. Zijn namen genoeg die beschikbaar waren. En die gebruikt zijn ook. Maar dat doet er nou verder niet toe. Maar dat is wat beschreven wordt. Hè. Al die tijd waren die 10 stammen onvruchtbaar, want beloften zijn voor Israël en Israël is het Joodse volk. Totdat het sterft. En dan is alles weer gelijk. Begint de verhaal overnieuw. Waar is Israël? Toch? Nou ja, dan kunnen verschillende antwoorden gegeven worden. Maar daar ga ik nou niet verder op in. Maar ik denk dat het zo ging dat op het moment dat die bloedvloeiende vrouw genezen werd, het dochtertje van Jairus stierf. Dat staat er niet bij, het is misschien ook niet zo gebeurd. Maar als je het verhaal zelf moet invullen, dat wil zeggen gedetailleerder, kom je daarop terecht. Hè? Op het moment dat het dochtertje van Jairus sterft, wordt die andere vrouw genezen. In elk geval, zo is het gegaan. Overdrachtelijk dan. De van die vrouw staat ook, ze had veel geleden van vele medicijnmeesters. Ik vind het altijd prachtig hoe het er staat hoor. Met excuses aan alle artsen in ons midden. Oh, die zijn er vanavond niet, geloof ik. Dat komt goed uit. En veel geleden had van vele medicijnmeesters. En al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had. Zo gaat het in onze dagen nog steeds, hè. Nee, de mens is anash enosh. En anash enosh, het Hebreeuwse woord voor mens, betekent feitelijk ongeneeslijk. Dit is hij. Vandaar dat het werk van de arts een ondankbaar werk is. Het gaat hem niet lukken. Echt niet. Alleen hij doet er soms wat langer over. En dat is het enige hoopvolle daarbij, als dat een troost is tenminste. Hè? Maar het gaat niet lukken. Hey, wij vertalen het woord enos of anas dan maar met sterveling. Daar zijn we een beetje aan gewend. Mensen zijn sterveling. Hè? Maar feitelijk ongeneeslijk. Hij is ziek. Definitief. En dat wordt hier beschreven. Veel geleden had van vele medicijnmeesters en alle daden daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had. En uiteindelijk had van de... Van het varkensvoer, dat weet u. Dit is het moment voor een kortsluiting met de gelijkenis van de verloren zoon. Die raakte ook alles kwijt. En toen zei hij, weet je wat, als ik maar de zoon van zijn kleed aanraak. En zo zijn we weer terug bij deze geschiedenis, hè. Laat ik opstaan en naar mijn vader gaan en zeggen, hier ben ik. Ik ben niet uw zoon, ik ben uw dienstknecht. Maar pa zei, nee, je bent mijn zoon. En dat is hetzelfde verhaal eigenlijk. Hè? Langs een andere kant verteld, maar het is hetzelfde. Het gaat over het ontstaan van de gemeente in onze dagen. Ze had veel geleden van vele medicijnmeesters en al het haren daaraan te kosten had gelegd en geen baat gevonden had. Kortom, het ging niet best met het volk. Ze heeft van alles geprobeerd. Als ik mij vraag, ik denk dat aangezien ook de Heer zelf beschouwd wordt als medicijnmeester, wij via die vele medicijnmeesters terecht zijn bij de vele goden die door dit volk gediend geworden zijn in het verleden. Want ja, we hebben het natuurlijk gewoon over de 10 stammen van Israël. De Kelten, dan wel de Saxen, of hoe ze allemaal maar genoemd zijn. Het volk van Omri, de Komri, wie ze maar waren. De Angelen en zelfs de Friezen horen daar nog bij. Ja. Het was niet als grap bedoeld. Maar bloedserieus. Ik heb het nog nagevraagd trouwens aan Bonifatius. Maar goed, ze hebben allerlei andere goden gediend en het heeft allemaal niks geholpen. He? Ging slecht met het volk. Ze waren ook eigenlijk, dat was wel wat erg vroeg, maar ook een beetje als Kain. He? Zwervende en dolende over de aardbodem. Toch? Nou ja, daar ga ik maar niet verder op in. Maar in elk geval, ze kwamen deze kant op. Hè? Vanuit Harmelen gezien althans. Hè? Ze kwamen langzamerhand deze kant op. Op zoek. Enzovoorts. En ze hebben een hele santenkraam. Nee, dat heet zo niet. Hoe heet zo'n rijgoden ook alweer? Nou ja, goed. Ja, zoiets, een pantheon. Hè? De verzameling goden is dat. Alle goden bij elkaar. Het hele pantheon. Pandemonium, ja. Vind ik ook een mooie, want dan zijn het ineens alle demonen. Als ik een beetje slordig luister. Maar ze bedoelden alle goden, hè. En de latere variant is die van Sante Kraam. Dan krijg je de hele verzameling heiligen. Maar het is in de praktijk gewoon hetzelfde, hè. Maar dat kost een boel, hoor. Religie kost een boel. Medicijnmeesters kosten een boel. Maar genezen kunnen ze niet. En dat is wat beschreven wordt. Het is een lange weg. Zie je? Ze zijn ook een lange weg gegaan, al denk ik soms dat het gebeurde toch in betrekkelijk korte tijd. Maar ja, is vele eeuwen, een eeuwtje of 5, 6, 7, wat het maar was, is dat snel of langzaam? Ik weet niet. Maar goed, de beschrijving hier lijkt me duidelijk. Al het haren daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had. Maar met welke het veel eer erger geworden was. Ging de verkeerde kant op. Deze zekere vrouw van Jezus horende kwam onder de scharen. Te midden van de scharen. Van achteren. Die vind ik zo mooi, hè. Van achteren. Buiten beeld heet dat. Want de mens heeft geen ogen in zijn achterhoofd. Waarom kan hij dadelijk maar het beste opvallen? Wacht even. kwam van achteren, buiten beeld. Dat is wat ik zo aardig vind, eigenlijk persoonlijke smaak is dat, als ik boekhandelingen lees en bespreek. Dit wil zeggen, wat ik tegenkom is wat er letterlijk gebeurde in de geschiedenis. Maar tegelijkertijd kijk ik het dwars doorheen en zie ik buiten beeld heel iets anders gebeuren. Nou ja, hetzelfde, maar op een andere plaats en op ander niveau met andere namen erin. Buiten beeld, van achteren. Je kijkt tegen de voorkant aan, maar hoe zou de achterkant eruit zien? Het antwoord is net zo. Je kijkt er doorheen. Je leest op de bladzijde van de Bijbel. We onderzoeken de schriften. Nee, we lezen niet tussen de regels door. We onderzoeken de schriften die immers geschreven zijn van binnen en van buiten, dan wel van voren en van achteren, toch? En we begrijpen dat in onze dagen iets gebeurt buiten het beeld van de wereld en dus ook buiten het beeld van de Bijbelse verslaggeving. En toch dringt het daarin door. Langs deze weg, die van de symboliek namelijk. Van eigenlijk zou ik dan weer eens moeten zeggen, via de weg van analogie. U weet, ik hou van analoog, ook in dit opzicht. Hou ik van analoog. Dat wil zeggen, wat we hier vinden is een analogie van wat zich in onze bedeling werkelijk afspeelt. Hè. We zijn onderweg naar de opstanding van het dochtertje van Jairus, maar inmiddels is die vrouw genezen. Nou ja, het is alweer een poosje terug, maar dat is wat gebeurd is. Want op de bladzijde van de Bijbel, in Handelingen, lezen wij over hoe het evangelie onderweg is of gebracht is aan de Joden, of onderweg is naar de Joden, hoe de Joden het trouwens afwijzen, en hoe het tegen de wil en dank van de apostelen in terechtkomt bij de heidenen. Ongeacht hun zendingsopdracht, ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen, zij richten zich tot de Joden, hoor heus. Bovendien, het evangelie zou via het Joodse volk dan wel via Israël bij alle volkeren terechtkomen, dus daar is ook nog niet eens wat mee mis. Zij richtten zich tot de Joden, maar in de praktijk waren het heidenen die tot geloof kwamen. De evangelieprediking in Handelingen begint met prediking in Jeruzalem, maar je eindigt in Rome, bij ongelovige Joden. Nou ja, en bij gelovigen uit de heidenen. En hoe het daar terechtgekomen is in Rome, dat is inderdaad van achteren, want wij weten het niet, staat in alle handboeken. Nou, niet als commentaar op Handelingen zozeer, maar wel als commentaar op het volgende vers. Dat is Romeinen 1 vers 1. Want dan blijken er ineens gelovigen te zijn in Rome en dan weten we niet hoe het zo gekomen is. Want Paulus was er nog niet geweest. Dat hebben de Rooms-Katholieken snel uitgevonden, is Petrus er geweest. Die maken we tot eerste opperhoofd, of weet zoiets ook alweer. Eerste paus, dank u zuster, eerste paus van Rome en dat soort dingen meer. Maar wij weten het niet, want het staat niet in de Bijbel. Nou ja, wij weten het wel. En dat staat er ook niet in de Bijbel, maar van achteren wel. Daar gaat het om, hè. Via de achterdeur is dat gegaan. Nou goed. Nou ja, historisch, via het Britse Koningshuis, om het dan maar een keer weer eens heel concreet te zeggen. Hè. Zo is het in Rome terechtgekomen. Met het Britse vorstenhuis. De Britse koning en zijn familie. Die kwamen als christenen naar Rome in gevangenschap. Omdat hen al veel eerder het evangelie gepredikt was. Zie je? Nou goed. Ik laat het maar weer los, want ik neem aan dat dat bekend is langzamerhand. Maar het gaat er maar om dat het hier beschreven wordt eigenlijk, hè. Deze van Jezus horende kwam onder de scharen in de menigte van achteren en raakte zijn kleed aan. Ik moet u eerlijk zeggen, toen ik via de schrijverij van, met alle respect bedoel ik dat overigens, van broeder Klaas Roosendaal met deze geschiedenis te maken kreeg, schreef hij, deze vrouw is een beeld van de gemeente. Uit de heidenen en dochtertje van je Iris is een beeld van het Joodse volk enzovoorts. Meer ook niet. Meer heb ik er niet van gehoord toen. En het leek me wel wat, maar ik bleef wel natuurlijk met een paar vragen zitten. Toch? Dat is een mooi verhaal. Maar sinds wanneer was de gemeente dan ziek? Want voor die tijd bestond de gemeente zelfs helemaal niet. Toch? Je kunt niet zeggen dat de gemeente eerst een poos ziek geweest is. Laat staan dat de gemeente ziek was zolang daar een Joods volk was of zoiets. Er was helemaal geen gemeente, die kan dus ook niet ziek geweest zijn. En als je dan zegt, maar deze vrouw is een beeld van de heidenen, waaruit de gemeente, dan is niet de gemeente, maar zeg je, het zijn de heidenen. De gemeente is uit de heidenen. Dan is de volgende vraag, wie zijn dan in vredesnaam die scharen waardoor de Heer Jezus verdrongen werd? Daar kom je dus niet uit. Ik heb daar ook een poos mee geworsteld, moet ik eerlijk zeggen. Nou, geworsteld. Maar je kan die vraag niet eerlijk beantwoorden. Hè? Als je een antwoord geeft, dan heb je ogenblikkelijk een andere. Dan heb je geen antwoord op. Hè? Totdat inderdaad je realiseert dat die vrouw niet maar de heidenen is. Het is ook niet de gemeente. Dat kan niet. Want dan had er bij deze gelegenheid, toen het dochtertje van je Iris stierf, had er een meisje geboren moeten worden ergens. Maar dat wordt niet beschreven. Toch? Dus blijft niks anders over. Het dochtertje van je Iris is een beeld van het Joodse volk. Die scharen zijn een beeld van de heidenen. En te midden van die heidenen is er één heidensvolk. Die nogal overeenkomt met het dochtertje van Jairus. Er is iets mee. Er loopt iets parallel aan die beiden. Het is of de een of de ander. Toch? Die vrouw uit de heidenen moet vruchtbaar worden, maar gaat niet door, want het dochtertje van Jairus wordt geboren. En als het dochtertje van Jairus sterft, dan wordt ze alsnog vruchtbaar. Toch? Dat is toch een verhaal? Nou goed. Het gaat dus maar over één volk uit de heidenen en er blijft alleen voorover, dus de 10 stammen van Israël. Naamloos, onder de heidenen, gelijkgesteld aan de heidenen. Maar uit die heidenen kwam dat volk tot geloof. Als eerste, en dat valt niet te ontkennen, dat is algemeen bekend. Hè? Ik bedoel, dat staat vast, er is geen discussie over mogelijk, dat is zo. Wij vinden het achteraf vreemd, omdat wij komen vanuit de Bijbelse geschiedenis en denken, het evangelie is langzamerhand verspreid geworden, zo in de omgeving daar, in Antiochië. En vanuit Antiochië ging het naar Klein-Azië. En van Klein-Azië ging het bij gelegenheid over van Troas, zal ik maar zeggen, via een eilandje halverwege. Leuk dat een eilandje bij, dat weet nooit iemand, hè. Voer Paulus eerst naar een eilandje en vanaf het eilandje naar de vaste wal van Europa, naar Griekenland. En men wilde al graag bij vertellen, bij die gelegenheid kwam het evangelie alsnog naar Europa, dankzij dat visioen van Paulus die geen kant verder op kon. En dan kreeg hij 's nachts een visioen of een droom van kom over en help ons. En zo is het gekomen. Het is het evangelie en gekomen is, wil zeggen, hierheen gekomen, naar Europa. Maar het is een misverstand, het was al lang in Europa, aan de andere kant. Aan de westkant. Op een eilandje, want voordat het in Filippi kwam, was het al op een eilandje geweest. Het eilandje heet Great Britain, maar goed, dat doet er nou niet toe. Niettemin een eilandje. Dat wordt beschreven in Handelingen. Lees het maar eens na. Nou ja, goed. Dat is waar het hier over gaat, hè. Die vrouw kwam van achteren, van buitenbeeld, van tussen de heidenen, één, of uit de scharen moet ik zeggen, één uit de scharen en raakte zijn kleed aan. In vers 28... lezen wij, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden. En in vers 27, zij raakte van achteren zijn kleed aan. En in vers 30, einde van het vers, wie heeft mijn klederen aangeraakt? De klederen is het oppervlak. de buitenkant van iets of iemand en daarmee in de Bijbel vinden we het kleed ook uitgebreid vermeld in verband met de hoge priester, maar ook in verband met de koning. Wij kennen zelfs twee keer de geschiedenis waarbij sprake was van het kleed van Saul. Ik zeg dat zo, omdat hier staat het niet bij, maar in Matthäus en in Lucas, waar die geschiedenis ook voorkomt, daar is eventueel sprake van de zoom van zijn kleed. In 1 Samuel 15 heet het, dan moet ik even kijken, in 1 Samuel 15 heet het een slip van zijn mantel. En er staat bij wat die slip van de mantel voorstelt. Het wordt verklaard, daarom zoek ik hem op. Vers 27, ja, van 1 Samuel 15. Als zich Samuel omkeerde om weg te gaan, zo greep hij een slip van zijn mantel, die van Saul namelijk, en zij scheurde. U weet hoe dat was, die twee hadden een conflict, om zo te zeggen. En Samuel zei, ik ga niet meer met je mee terug. Komt erop neer, hij wilde hem niet meer zien. En bij het weggaan greep Samuel de slip van de mantel van Saul. En Samuel zei tot Saul, vers 28, de Heer heeft heden het koninkrijk van Israël van u afgescheurd. En heeft het aan uw naaste gegeven die beter is dan gij. Ik vind persoonlijk vers 28 duidelijk genoeg. Dat wil zeggen, geeft antwoord op de vraag die klassiek is. De vraag naar aanleiding van vers 27. Wie greep de mantel van wie? Want men stelt zich het verhaal voor en denkt dat je het moet lezen als Samuel zegt tegen Saul, ik wil er niet meer bij zijn en hij ging weg. Waarna Saul dacht, maar ik wil hem erbij houden en Saul greep dus het kleed van Samuel. Maar het lijkt mij dat vers 28 duidelijk is dat het andersom was. En dat het de laatste daad van Samuel was aan Saul. Althans, dat was de bedoeling. Mocht die niet duidelijk genoeg zijn, heb ik nog een analogie. Want ik hou van analoog, zoals u weet. In 1 Samuel 24 namelijk. 1 Samuel 24 hebben wij weer van doen met Saul en zijn mantel. En nu is het niet Samuel, maar David. En er staat aan het eind van vers 5 van 1 Samuel 24. David stond op en sneed stilletjes een slip van Sauls mantel. Doch het geschiedde daarna dat Davids hart hem sloeg omdat hij de slip van Saul afgesneden had. Daar staat er dus twee keer. En dan nog een keer, vers 12. Zie toch, mijn vader, zegt David tegen Saul, wiens erfgenaam hij was. Hè. Ja, zie de slip uw mantels in mijn hand. Enzovoorts. En dat moet voor Saul veel betekenend geweest zijn, want het was al eerder gebeurd, toen was het Samuel. En die zei, het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. Aan uw naaste die beter is dan gij. Waarbij de zoon van het kleed dus de uitbeelding is van het koninkrijk. Uitwendige heerlijkheid. Iets specifieker, anders komt u later met vragen daarover. Het kleed is sowieso de uitbeelding van iemands heerlijkheid. Als het een koning is, is het van zijn koningschap. Maar de zoon, dat is de onderrand daarvan, die wordt geacht zo ongeveer op de grond te hangen. En het spreekt dus over het aardse aspect, de openbaring van dat koninkrijk op aarde. Als je bovendien bedenkt dat Saul zoals koningschap een uitbeelding is van de heerschappij van de wet, begrijpt u dat het een en ander een hemelse oorsprong heeft. De aanstelling van Saul trouwens ook, die was van Gods wegen gezalfd, immers. En de zoom van dat kleed wil zeggen de openbaring van dat koninkrijk op aarde. Ik heb trouwens nog wel een parallel voor u, die is uit Psalm 133. Waar sprake is van de zalving van Aaron, die beschreven wordt, ik kreeg de zalfolie op zijn hoofd, de druip door zijn baard en op zijn kleed tot in de zoom van zijn kleed. Punt, einde van de psalm. Zijn er een paar versen? En het idee is natuurlijk de uitwerking van dat koninkrijk, beginnend in de hemel en daarna tot op de aarde. Dat is de gedachte. En dan kan het heten zoom. Niet omdat er echt een zoom in zit, maar gewoon het is de onderrand en daarom heet het ook slip. Trouwens, zoom kan van een kleed zijn, dan denken we dat het omgelegd is, maar die omlegging heet niet de zoom. Hè. Het is gewoon de rand van het kleed. Vandaar dat we het woord zoom ook kennen in verband met andere dingen, is het altijd de grens. Van het bos bijvoorbeeld, en daar heb je niet een dubbel bos aan de rand. Dat snapt u toch hopelijk, hè? Goed. Maar dat kleed van de Heer Jezus betreft dus zijn koningschap. En wellicht ook inderdaad het aardse aspect daarvan. Ik ben er wat aarzelend mee, omdat natuurlijk de algemene Bijbelse gedachte is dat het koninkrijk van Christus verborgen is, namelijk in de hemel. Maar het zou best ook verborgen kunnen zijn, ergens op aarde. En als dat zo is, dan weten we waar het verborgen werd. Onder de 10 stammen, daar kwam het terecht. En dat is wat uitgebeeld wordt hier natuurlijk. Hè? Het is misschien wat lastig, maar het lijkt mij toch een tamelijk duidelijke aangelegenheid, hè. Niet maar in de hemel, maar ook ergens anders op aarde. Nou goed, ik ga snel terug naar Marcus 5. Zij zou zijn kleed aanraken, deed dat ook. Zij het dan van achteren. Het gebeurde buiten beeld, want buiten beeld ging het koninkrijk naar een ander volk. Leuk, het wordt wel aangekondigd, zwart op wit. In Matthäus 21, het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. Alleen wanneer en waar gebeurt het dan in de rest van de Bijbelse geschiedenis, dat weten wij niet. En je kan niet zeggen het werd aan de gemeente gegeven, want die bestond niet. Het is andersom, daar waar dat koninkrijk dan wel de zaligheid ontvangen werd, daar is vervolgens op grond daarvan sprake van de gemeente. Maar de vraag is altijd weer, wat was de gemeente voordat de gemeente de gemeente werd? En het antwoord is, dat is de 10 stammen van Israël. En daar is die vrouw een beeld van. Bovendien, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Dat mag niet, maar wij denken af en toe wel even iets verder. En wat bedenken wij dus, dat deze vrouw, die nu vruchtbaar geworden was, hetgeen tamelijk zinloos was overigens in zichzelf, dat deze vrouw die vruchtbaar geworden was, dus alsnog vrucht heeft voortgebracht. Het wordt aan een ander volk gegeven, dat zijn vrucht voortbrengt, Matthäus 21. Met andere woorden, het idee blijft, maar dat wordt dus niet gezegd, dat deze vrouw hierna een zoon heeft voortgebracht. En dat is de gemeente. Dan, eventueel. Zie? Nou ja. Het is een prachtverhaal. Het loopt tegen kerst, dus hij kan weer even weer. Maria. Want de vraag is, hoe heette deze vrouw? Die is makkelijk genoeg, Maria, want ja, al die vrouwen in het Nieuwe Testament heten Maria op een enkeling na, maar vooruit. Maar ze heet Maria, want die andere Maria uit Matthäus 1, om zo te zeggen, die is immers net zo goed een uitbeelding van de 10 stammen van Israël, die voort zou brengen, een mannelijke zoon, en dat terwijl er helemaal geen sprake was van gemeenschap. Nou, dat is wat het is, hè. Dat is wat er gebeurd is. Officieel is er geen verbinding tussen de Heer en Israël, dat wil zeggen tussen de Heer en de 10 stammen, bedoel ik eigenlijk te zeggen. Maar niettemin, daaruit wordt een mannelijke zoon geboren. En pas daarna zou er gemeenschap zijn. Moet zo worden beschreven. Maar goed, dit zijn tekenen, als je dat niet wilt zien, oké, prima. Is mij ook best. Maar je mist nogal wat dan, hè, toch, van de geschiedenis. Hoe dat ook zij, daar staat, vers 29 van Marcus 5, terstond is de fontein haast bloeds opgedroogd en zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En terstond, Jezus, bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was. Waar was die kracht dan gebleven? In haar had er dan toch conceptie plaatsgevonden. Met alle respect, maar dat is toch, nou ja, doe maar. Bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was. Hij zei het trouwens ook, al staat het er hier niet bij, geloof ik. Nee, maar in Lucas wel. Keerde zich om in de scharen, want het was nog steeds achter hem. Kijk, wordt dus benadrukt, hè. Hij keerde zich om in de scharen en zei, wie heeft mijn klederen aangeraakt? Zodat weer de vraag is, wie is die vrouw, die zekere vrouw? En dat wordt dus ook benadrukt. Wij worden geacht daar antwoord op te kunnen geven. Althans, er een antwoord op te zoeken. En zijn discipelen zeiden tot hem, gij ziet dat de schare u verdrinkt. En zegt gij, wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En hij zeide tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Zeg maar gewoon in het nieuwe verband dus, hè. Want dat is wat vrede is. Gij zijt genezen van deze uw kwaal. En zo werden de 10 stammen, dus werd dat volk alsnog vruchtbaar. Dat is het hele verhaal eigenlijk. Zou vrucht voortbrengen. En let ook op dat terstond, hè. Terstond is de fontein als bloeds opgedroogd. En terstond Jezus bekennende in zichzelf, vers 29 en 30... Ik begrijp daar, ik zie daarin een bevestiging, ik zeg het zo nauwkeurig als ik het kan. Ik zie daarin een bevestiging dat inderdaad meteen vanaf de opstanding van Christus deze dingen hebben plaatsgevonden. En volgens de kerkgeschiedenis, de min of meer officiële kerkgeschiedenis, toen 4 jaar na de opstanding van Christus het evangelie naar Samaria ging, u kunt dat lezen in Handelingen, dat gebeurde. Dat gebeurde trouwens ook van achteren, dat gebeurde buiten het beeld van de discipelen om, want die waren er niet in betrokken. Er waren helemaal mensen in Samaria die tot geloof kwamen, zonder dat de apostelen daar het evangelie gepredikt hadden. Toen moesten ze trouwens meteen, werd er meteen een gestuurd vanuit Jeruzalem, weet u wel. Toen kwam Petrus. Maar het verhaal is officieel dat in hetzelfde jaar dat het evangelie terechtkwam in Samaria, het evangelie terechtkwam in Brittannië. En dat is een aardige parallel waar niemand ooit op gewezen heeft, voor zover ik weet. Dat zegt weinig, maar vooruit. De parallel is namelijk dat Samaria de hoofdstad was van de 10 stammen. En die 10 stammen die zou je moeten vinden in Brittannië inderdaad. Althans de stam van Ephraim. En daar gaat het maar om. En daarom is het een volmaakte parallel. Zie? En ik denk ook dat de beschrijving van het evangelie in Samaria, waar ook nog zo'n tovenaar was, weet u niet. Die heette Simon, geloof ik. Simon de Tovenaar. dat die beschrijving daar in wezen een beschrijving geeft van de situatie in Brittannië. Daar kwam het evangelie terecht en daar werd de macht van de duivel gebroken. En dus van de medicijnmeesters, van de druïden, inderdaad, ja. Nou, noem maar op. Dat is wat er gebeurd is. En dat zo'n verhaal herhaalt zich nog wel enige keren trouwens, ook later in Handelingen nog. Maar daar ga ik nou maar niet op in, hè. Overigens schiet mij, want ik schiet even mijn gedachten door Handelingen, en dan schiet mij meteen te binnen. Wij hebben trouwens nog in de Bijbel één bloedvloeiende man. Wat dat nou voor een kwaal is, dat weet ik niet. Maar die is, en dat is helemaal aan het eind van het verhaal. Nee, dat is Handelingen 28, ja, dat is Handelingen 28. Daar hebben wij één bloedvloeiende man op één eiland, waar de apostel zomaar per ongeluk, of per geluk, dat weet ik nooit, terecht was gekomen. Via een schipbreuk, weet u wel? Schipbreuk uit hoofdstuk 27. En toen werd het de andere dag licht, om zo te zeggen. En toen waren ze op een eiland, en waar waren zij? Op het eiland Melite. Ja, het vinden van de koffiefilters. Op Malta dus, hè? En de barbaren, die is ook leuk, ze worden barbaren genoemd. U weet, barbaren is de term voor allen die niet leefden volgens de Griekse of eventueel Joodse cultuur. In de Romeinse wereld, het is om wat lastig, maar de Romeinen leefden volgens de Griekse cultuur. Die hadden ze voor dat doel veroverd, zal ik maar zeggen. Het is oorlogsbuit. Maar niettemin, het was een Griekse wereld en iedereen die van die, niet bij die gemeenschap hoort, wordt barbaar genoemd. En het aardige is dat hoe dicht Malta dan ook bij, ligt eigenlijk binnen het Romeinse Rijk. En dus de Griekse wereld van die dagen worden zij beschouwd als barbaren. Maar het aardige is natuurlijk ook dat de inwoners van Britannia officieel barbaren waren. Dat was een andere wereld. Zo anders dat zelfs in onze dagen in de geschiedenisboeken daarvan helemaal niks blijkt. Hè? Men denkt er was maar één wereld en daarbuiten was niks. Dus je vertelt dat daar universiteiten waren en al dat soort dingen. Maar je kijkt eens je vreemd aan. Zeg, ja, er waren wel mensen, maar het waren wilden. Waren onbeschaafd, waren barbaren. Dat weten wij zeker, want zo worden ze beschreven door Julius Caesar. En die is er geweest. Nou, heel even maar. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Die heeft er een boek over geschreven zelfs. Maar ja, die trapt die Kelten zo ver mogelijk de grond in natuurlijk. Omdat hij ze inderdaad niet kon inlijven bij zijn rijk. Later Claudius wel overigens, keizer Claudius. Maar dat is een ander verhaal. Maar het verhaal van Malta staat model voor het verhaal van Brittannië. Daar terechtgekomen via Jozef van Arimathea via een schipbreuk. We zijn waarachtig wel. En daar staat dan vervolgens in vers 7. En hier omtrent dezelfde plaats had de voornaamste van het eiland, met name Publius, dat is gewoon het publiek dus, zijn landhoeven, die ons ontving en 3 dagen vriendelijk herbergde. En het geschiedde dat de vader van Publius, dat was dus het echte hoofd, voornaamste van het eiland, de vader daarvan, met koortsen en de rode loop bevangen zijnde, de rode loop, hij was bloedvloeiend, zie, te bed lag, tot de welke Paulus inging en als hij gebeden had, legde hij de handen op hem en maakte hem gezond. Kortom, de regering, de koning van het eiland, komt tot geloof. Dat is het verhaal. Nou ja, dat is het verhaal van Brittannië. Eigenlijk. En de duivel werd hier ook verslagen, want er kwam ineens een adder uit de takkenbossen of zo. Hij woeperde door. Oh nee, dat is een ander. Hij ruiste door struikgewas dan. Oh nee, dat is ook Hermans, geloof ik. Nou ja, in elk geval, daar zat een adder onder het gras, of althans in de takkenbossen. Hij beet Paulus in zijn hand en Paulus schudde hem af zo in het vuur. Hetzelfde verhaal. De macht van de Satan wordt daar vernietigd enzovoort. Hè? Nou goed. Terug naar Marcus 5. Waar we dan terecht zijn bij vers 35 inmiddels. Terwijl hij nog sprak, kwamen van des oversten der synagoge, zeggende, uw dochter is gestorven. Terwijl hij nog sprak. Dus je kon toch binnen het uur nauwkeurig, kun je wel zeggen, dat die vrouw genezen werd en het dochtertje van je Iris overleed of net andersom. Hè? Terwijl hij, er wordt ons in ieder geval gezegd dat het rechtstreeks met elkaar verband houdt. Terwijl hij nog sprak, kwamen van het huis des oversten de synagogen zeggende, uw dochter is gestorven, wat zegt gij de meester nog moeilijk? Ze wordt niet geacht alsnog genezen te kunnen worden. En Jezus terstond gehoord hebbende het woord dat hij gesproken werd, zeide tot de overste der synagoge, vrees niet, geloof alleen. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus en Jacobus en Johannes, dat zijn er 3 van de 12. En 3 van de 12 fungeren altijd als uitbeelding van het gelovig overblijfsel. Desnoods bij uitstek. U weet wel, 12 discipelen, maar er gingen er maar 3 mee op de berg der verheerlijking. Overblijfsel. Zie? Hier dus ook. Die mochten met hem mee, gingen met hem mee. En ik kwam in het huis van de overste der synagoge en zag de beroerte. En degene die zeer weenden en huilden en ingegaan zijnde, zei hij tot hen, wat maakt gij beroerte en wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. Het is maar hoe je die woorden definieert, welke betekenis je eraan geeft. In de Bijbel wordt het woord slaap gebruikt voor de dood, dat wil zeggen voor de eerste dood. En nog nauwkeuriger, wordt gebruikt voor de dood van degene die als gelovigen zijn gestorven en dus weer op zullen staan. Dat wordt slaap genoemd door de Heer zelf, omdat hij weet dat het tijdelijk is. Dat is het, en hij houdt vast aan die terminologie. Het komt vaker voor namelijk, hè, het gebruik van die term, zo. Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En zij belachten hem. Maar hij, als hij hen allen had uitgedreven, nam bij zich de vader en moeder des kinds en degene die met hem waren en ging binnen waar het kind lag. En zei, kent u dan nog die geschiedenis van Jozef? Al die Egyptenaren eruit, alleen die broers nog bij elkaar. En Jozef zei, ik ben Jozef. Dat is de uitbeelding van hoe de Heer zich in de toekomst aan Israël bekend zal maken. Dat is niet met de volkeren erbij, het is een interne aangelegenheid. Dat is nu zo in verband met de gemeente feitelijk. Maar het is zeker zo straks bij de bekering van Israël. Iedereen uitgedreven. De heidenen weg. En zo gaat het in de toekomst. Want wat beschreven wordt in de profetieën, is dat wat er van het Joodse volk staat over is, weliswaar de naam des Heeren zal aanroepen, waarna de Heer aan hen zal verschijnen. Maar inmiddels zijn alle heidenen, en dat waren er nogal wat, in het land gedood. Die zijn er niet meer. Die zijn inmiddels uitgedreven naar een ver land, staat er, in Joël. Nou ja, dat land is gelegen tussen de Oostzee en de Achterste Zee, dat wil zeggen tussen de Dode Zee en de Middellandse Zee. Dat, in meters is het niet zo ver weg, maar het gaat over het Dodenrijk. Een dorland staat er ook, een dorland. Ja, naar de dood. En wat overblijft, nou ja, aan hen maakt de Heer zich vervolgens bekend. Daar zijn de heidenen niet in betrokken. De heidenen zullen pas later met het volk kennis maken. Een volk dat dan inderdaad het volk van God is. Zie? maar betekent wel eerst de ondergang alsnog van de Joodse staat, ook in tweede instantie. Het heeft al plaatsgevonden in het verleden, het wordt in de toekomst alsnog bevestigd, zo zeg ik dat nu maar een keer gemakshalve. En daarna zal de heer tot en zeggen, Talita Kumi. Nou ja. Hij vatte de hand des kinds, staat er in vers 41, en zei tot daar Talita Kumi. Talit, het staat bij het welk is overgezet zijnde, gij dochtertje, ik zeg u, sta op. Talita wil zeggen iets dat vers is, letterlijk, het is Aramees, het is de omgangstaal blijkbaar, want dat moet je hieruit ook concluderen, het is de omgangstaal onder de Joden. Ze spraken niet Hebreeuws of Grieks, geen van beide, ze spraken Aramees. En de Engelsen noemen dat Chaldees, maar dat is hetzelfde, Aramees, de taal van Babel. Nou ja, daar kwamen ze vandaan toch? Aramees, Chaldees, Babylonisch. Talita, dat wat vers is en toegepast is het dan een vers mens. Dat wil zeggen een jong mens en aangezien het een meisje was, heet het dan dochtertje. Maar het gaat erom dat het woord betekent iets nieuws. En dat raak je kwijt met twee vertalingen. En het andere woord, komi, dat wordt vertaald met sta op. Dat is niet verkeerd, maar men zou het vertalen fundamenteel met reis. Met een lange ei. Reis op. Niet op reis, dat is met een korte ei. Reis op. U weet wel, reist op voor Jezus. Dat woord, reizen. En dat kan betekenen natuurlijk, sta op in de zin van kom van dat bed af. Maar het gaat natuurlijk over verrijzenis, namelijk opstanding uit dood. Er zal iets nieuws voorkomen uit de dood. Een wedergeboren Israël. Dat is wat het inhoudt. En het gebruik van de omgangstaal wil natuurlijk zeggen dat het gaat om iets dat ook daadwerkelijk letterlijk hier op aarde zich zal afspelen. De wedergeboorte van Israël. In verband met de openbaring van het koninkrijk op aarde. Dat is niet maar een algemeen of mystieke gedachte van Israël zal wedergeboren worden. Nee, dat gaat om een letterlijk Israël hier op aarde. Zie? Talita Kumi. Dochtertje, reis. En terstond stond het dochtertje op en wandelde. Want het was 12 jaar oud, dus kon al lopen. Maar ook het kunnen lopen is de uitbeelding van vrucht voortbrengen. Zich verplaatsen, dan wel voortplanten. Door de tijd, in generaties, dat is, zit aan, dat hebben we al eens gehad in verband met een kreupele die genezen werd enzovoort. Dat weet u toch langzamerhand, hè? Gaat om levenskracht. Het was 12 jaar oud. Dat betekent, zij stond op, zij wandelde en werd vruchtbaar. Alsnog. Maar de volgorde is omgedraaid. In deze geschiedenis. Nou goed. En zij ontzetten zich met grote ontzetting. Dat wil zeggen, zij begrepen er niets van. Ze waren stom verbaasd. En dat is nog netjes uitgedrukt. Want ontzetten is nog wat meer. Is nog wat sterker. En dan vers 43. En hij gebood hun zeer dat niemand datzelfde zou weten. En zij dat men haar zou te eten geven. In de eerste plaats gaat dus om verborgen dingen, dat weet u langzamerhand bij die uitdrukking dat niemand het zou weten, gaat om de verborgenheid, waarvan hier een stuk geïllustreerd wordt. Maar dat wisten we langzamerhand. En dan, en dat men haar zou te eten geven. Ik vind het geweldig, want als je een openbaring leest over over de wedergeboorte van Israël, dan gaat het over een vrouw die gebracht wordt naar de woestijn en daar wordt zij gevoed. Toch? Nou ja, met het brood des levens uiteraard. Dan wel met het manna dat uit de hemel is nedergedaald of gewoon met het woord van God. Alsnog, wordt het daar gevoed. En niet met Joodse wet, maar met het woord van God. En het onderwijs uiteraard in het nieuwe verbond. Onderwijs in de genade heet dat, hè. Dat men zou leren te blijven bij de genade en zich te stellen onder de troon der genade. Nou ja, en zo gaan deze verhalen verder in, ook hier in Marcus. Hè. Het volgende gedeelte gaat over Jezus te Nazareth veracht. Maar u begrijpt waar het over gaat natuurlijk. Hè. Dat onder de Joden voor hem geen plaats is. Maar daarom wordt het koninkrijk ook van hen weggenomen. Dan wel de zaligheid en gezonden naar de heiden in het algemeen. Dan wel naar één heidensvolk in het bijzonder. Opdat het vrucht zou dragen. Goed, wij moeten het daar weer bij laten. En wij zullen de Heer danken. Wij willen u dank zeggen, Hemelse Vader. Dat wij ons mogen realiseren tot welk volk wij zijn toegevoegd. Tot welk volk wij zijn gekomen. En wij danken u dat wij als uw volk in onze tegenwoordige tijd deel hebben gekregen aan dat eerst geboorterecht dat u zo lang geleden beloofd had aan Israël, aan Efraïm. En we danken u, Vader, dat we deze dingen bevestigd mogen vinden, niet alleen in de klare taal van uw profetisch woord, maar ook in de beelden die u ons daarbij hebt overgeleverd. We danken u dat we mogen zien hoe u uw woord geïllustreerd hebt in deze oude geschiedenissen. En dat deze dingen ook zijn opgeschreven tot lering van ons. Opdat we u en uw werk daaruit zouden leren kennen. En zouden beseffen wie wij in Christus geworden zijn. In onze tegenwoordige tijd in afwachting van de openbaring van uw koninkrijk alsnog in deze nog steeds duistere wereld. Wij danken u dan ook dat wij vanavond weer hier mochten zijn om dit woord te openen. Opdat we zouden onderwezen worden uit dat woord dat u ons hebt nagelaten. Waaruit wij zijn wedergeboren, maar waarmee u ook ons voedt, opdat we zouden opwassen tot zaligheid en tot mannelijke rijpheid. Wij danken u daarom dat we ons aan u mogen toevertrouwen. En dat u niet laat varen het werk uw handen, maar in tegendeel zult voltooien wat u beloofd hebt te zullen doen. Wees u daarom ons nabij, met uw kracht en genade, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.